Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Hallo, een hele goede morgen, middag, avond, wanneer je deze podcast van maandag 8 juni 2020 luistert. Normaal nemen wij deze podcast op zondagavond op. Maar omdat wij vorige week heugelijk nieuws kregen dat Bruce niet meer met het OV hoeft te komen op de maandag en aan het struggelen is elke maandagochtend om hierheen te komen. Geen leugen. Dachten Bruce en ik, we gaan het in alle vroegte op deze maandag opnemen. Ja, dat betekent dat ik me heel vaak ga verspreken, nog vaker dan normaal. En dat ik nu wel op het rekknopje heb gedrukt. Iets wat ik bij de opnames 10 minuten geleden, de eerste 2 minuten niet heb gedaan. Dus dat is in ieder geval onze start van deze maandag. Gewoon weer een Mailback Monday. We hebben best wel veel vragen binnengekregen via Instagram en Twitter. Dank daarvoor. Er is breaking news over transfers. Kortom, we gaan ons prima van maken. Het meest heugelijke nieuws is dat dat Broes een keer vrolijk is op de maandagochtend en niet zeg, god, non de ju en dit en trein, dat en pff, lopen.
Lopen.
Nee, ja, dat is... Nee, nu overdrijf ik, maar het is... Ja, je hebt natuurlijk... Ja, je bent nu wel een luxe paard.
Ja.
Moet even... Ik hou zo'n Excel-bestandje bij luxe paarden en werkpaarden. Ja. En ik stond voorheen in mijn eentje altijd bij luxe paarden.
Nou, volgens mij was het dan nog een extra categorie daarboven. Gewoon diva.
Diva ben ik niet meer. Dan moet ik wel iets beter eruit zien en zo. Ik zie er niet best uit de laatste maanden. Nee. Maar...
Ja, ik heb een auto.
Ja, maar het grappige is, kijk... Kijk, het gekke is, auto.nl, dat heb ik van vrijdag in die podcast gezegd met Jack van Gelder. Ik ben heel blij hoor, echt oprecht. Maar dit verhaal wat jullie nu gaan horen, klopt dus niet. Want er is iets... Nou ja, vertel jij het zelf maar. Want
ja, het klopt wel.
Nou ja, het klopt wel, maar het is wel heel eng. Want ik werd gebeld, ik zat in een opname voor een andere podcast vrijdag. En ik zag dat Martijn van auto.nl mij belde. En toen zei ik, oké, wacht.
Heeft hij nou alweer schade gereden?
Ja, ik dacht, wat is het? Heb je het nummer van Bruce? Ik zei, dus ik zou wachten. Podcast stop. Ja, en vervolgens belde hij jou. Maar het is wel echt een heel raar verhaal.
Ja, ik had...
Sorry ook dat het misschien niet heel goed eruit komt, maar...
Donderdag hebben we die auto gekregen die jij geregeld hebt. En vrijdag was dus mijn eerste ritje naar de studio, vrijdagochtend.
Ja, disclaimer, geen schade.
Geen schade nog steeds niet. Dus ik rij op de snelweg. En opeens word ik op mijn dashboard zie ik een nummer dat ik niet herken. Dus ik neem op met Bruce. Ja, met Martijn van auto.nl. Dus ik dacht, hè? Dus hij zegt van, ja, je zal het niet geloven. We hebben een keer een actie gedaan waarbij we 100 vrachtwagens hebben bestickerd. Geen één gezien.
Werkt ook niet.
En ik rij nu achter op mijn allereerste rit naar de studio. Dus, maar er reed echt een dikke Audi achter me. Dus ik dacht...
Dus was hij?
Zo.
Nee, dat was hij
auto.nl.
Dus nee.
Dus het prima in elkaar. Dus hij zegt, ik rijd niet in die dikke Audi achter je, maar ik zit er nog eentje achter. Maar dat was zo. Maar ik zeg tegen Martijn, ja, ik vind het echt super lief dat je het zegt van die 100 vrachtwagens. Maar het is natuurlijk niet een hele goede onderhandelingspositie voor de volgende onderhandelingen tussen.
Nee. Maar wat kijk, mocht jij nou bij... Ja, wat is de Nederlandse tak van de FBI?
De... ik zit RIVM, wil ik zeggen. Dat zit zo in mijn hoofd.
Mocht jij werken bij de Nederlandse tak van de FBI?
Inlichtingendienst.
Ja, de inlichtingendienst. Meld je even in de DM. Ik denk niet dat je het openbaar moet maken. Maar meld je even. Dan brengen we even die auto van Bruce langs. Van auto.nl. En dan laten we even die chip eruit halen dat Martijn je niet meer kan gaan stalken. Want het is natuurlijk wel hartstikke leuk en zo.
Ja, of als je zelf wel een auto met wel een chip erin wil. Moet je even naar www.auto.nl.
Hello. Ik kreeg dus een appje van iemand. Ik zal zijn naam niet noemen. Wanneer komt de FC Afkikken auto op auto.nl te staan? Maar,
dat je deze kan bestellen.
Nee, maar kijk. Je hebt, en ik geloof best wel in FC Afkikken. Dat weten de mensen. Maar toen ik dit hoorde, Heb ik zo hard gelachen. Maar dit slaat natuurlijk helemaal nergens op. Ja, ik heb ook nog niet echt een tekst die ik moet zeggen. Dit is wel... Dit geloven de mensen waarschijnlijk niet. Maar ik was dus met Martijn aan het bellen. En dus ja, we kunnen het wel fixen. Maar ook niet... Oké, wat moeten wij als SO-afkikker ervoor terug doen? Nou, behalve dan dat je gestalkt wordt in de auto. Maar dat ligt dan bij Bruce.
Ja.
Maar ik zou zeggen... Heb je een auto nodig? Ga naar auto.nl. Geen idee. Goed, laten we snel beginnen. Ja, dit is misschien het anekdote. Misschien ook wel het hoogtepunt van ons weekend. Aangezien we ook de Bundesliga hebben zitten kijken. Nou, zaterdag ging nog wel, maar zondag, jezus.
Je bedjes ging ook wel goed, hè?
Ja, hou op, man. Echt.
Maar jullie noemden jezelf eerst altijd de adviseurs.
Ja.
Als dit jouw advies is.
Nou, maar op zich moet ik wel zeggen, kijk. Je moet jezelf aanpassen. Kijk, dat is hetzelfde als je in het leven even niet lekker gaat. Dan kan je naar beneden blijven gaan van de heuvel af. Of je zegt, ho, stop. Je zet je voeten in het grind en zegt, oké, tot hier en niet verder. Ja, dat moment is nu gekomen. En het voordeel is, er gaan andere competities bijkomen. Maar dat is iets anders voor de FC
Betting. Het ligt nu aan de Bundesliga, ligt het.
Nou, dat niet. Maar wel aan de thuisploeg in de Bundesliga. En wel aan dat het...
Kan je dat van leren?
Ja, maar dat is nu, weet je, jij leert wat sneller dan ik leer. Daarom heb jij ook een universitaire opleiding gedaan en ik niet. Maar... Ja, ik wil het ook niet te lang over hebben. Laat ik hopen dat die boys van de voetbalpodcast, die morgen weer uitkomt, dat die misschien even iets meer op in kunnen gaan. Maar heb je veel gezien of niet? Valt wel mee.
Nee. Okay.
Nou, het was echt janken. En nog kwam mijn bed bijna uit, hè? Want ik wist, Werder gaat gewoon absoluut niet winnen. Dat 100% zeker, Werder gaat niet winnen. Maar Wolfsburg kwam voor, Wout Weghorst. Ik weet niet wat hij aan het doen was. Echt serieus, toen hij schat gescoord. Het was echt zo raar.
Ja, en in dat interview dan.
Ja, maar goed. Raar, maar daarna, ik had dus over anderhalve goal, zeg maar. En ze krijgen daarna weer een dot van de kans. Dus dat had wel zomaar gekund. En voor de rest gaan we het er ook allemaal niet over hebben. Waar we het wel over gaan hebben...
Nou, we kregen een vraagje toch over Werder?
Ja, nou, Werder, en dat vind ik wel mooi. Allereerst, het is nu een paar weken duo commentaar. Het wordt steeds meer commentaar waar ik steeds meer van ga houden.
Ik vind het ook. Dat vind ik sowieso ook echt top.
Mark van Rijswijk zegt me op een gegeven moment... Ja, maar Arnold, jij bent hier voor de duiding. Maar hoe is het in vredesnaam mogelijk... dat als je een doelpunt moet maken... dat je Davy Klaassen eraf haalt?
Ja.
We hebben Mark van Rijswijk al eens een keer boos gehoord... met, hoe heet hij ook weer, van Ajax? Davinson Sanchez in de halve finale van de Europa League... Hoe is het mogelijk dat je naar voren gaat?
Ja.
Dan speel je halve finale Europa League.
En ik vind Mark dan echt wel zwaar op zijn best.
Maar dat is Mark hoe wij Mark het beste kennen.
Ja, maar dat komt. Maar daarin kan je dus zien dat iemand van voetbal houdt.
Ja,
dat je daar zo mee bezig bent, zeg maar. Dat je daar zo emotioneel van kan raken, zeg maar.
Ja, maar dat is wel mooi. Want Markie is dus eigenlijk best wel nuchter. Gewoon als je hem ziet en dat zeg maar. Op het moment dat het knopje omgaat, als die zelf voetbalt en als dit soort momenten... Ah, dit is de Mark waar we van houden.
Zullen we de eerste vraag even doen?
Hashtag emotionele Mark in.
Emo Mark.
Emo Mark in.
Okay. E-Mark.
E-Mark in.
Lekker kort.
Hashtag E-Mark in. Dat is alvast voor jou, voor als je de mooie tweet maakt. E-Mark in. Ja. Wat wil je weten van... Ja, Werder.
Nou, het is een mailback Monday.
Ja, ja, nee, we kregen inderdaad
vraag meerdere vragen. Vraag van
Joshua. Ja.
Of is dit het einde van Bremen in de Bundesliga?
Nou, kijk, als je kijkt naar de stand... Nee, het is nog 4 wedstrijden.
Ja.
Daar moet je kijken. Ze staan 3 punten achter op Fortuna Düsseldorf. En ze staan 6 punten achter op een veilige plek op Mainz.
Ja, geen, want die plek waar nu Düsseldorf staat is promotiedegradatie.
Ja, en dan komen ze waarschijnlijk uit.
Tegen nummer 6.
Ja, tegen HSV.
De Noordderby.
Ja. Maar goed, als we kijken naar het resterende programma. Nou, kijk, eigenlijk na komend weekend weet je meer. Want na komend weekend kunnen ze gelijk komen staan.
Ja.
Dus we moeten op bezoek bij de nummer laatste Paderborn.
Okay, Werder, oh, Werder.
Godskleren, echt. Jullie hebben trouwens mensen, ik weet niet of je mee hebt gegeven van FC Betting, dat Paderborn zou niet scoren en die scoren fucking in de 93e minuut. Dus ik ga nu een shirtje van Paderborn weggeven. Omdat ik had gezegd, als zij nu weer mijn bets verkloten... Nou goed, dat is Paderborn. Paderborn tegen Werder dus.
Maar als je de programma's vergelijkt, is echt wel... Daar zit nog best wel een kans voor Werder, hè? Werder speelt nu tegen Paderborn inderdaad.
Ja,
daarna Bayern.
Ja, maar Bayern gaat dan kampioen worden. Want Lewandowski en Müller, ik denk dat het zo is.
Nee, maar tegen Bayern maken ze sowieso geen kans.
Nee, dus Dus ze hebben eigenlijk nog...
Maar daarna heb je Mainz en Köln.
Ja.
En dat zijn de 15 en de nummer 12. En dan Düsseldorf. Die krijgen Dortmund, ja. Leipzig, Augsburg en Union Berlin.
Ja, eigenlijk dus ook verschil, twee goede wedstrijden.
Het verschil is 3 punten.
Ja.
Dus...
Maar en, moet ik wel zeggen, en het gekke is... Fortuna Düsseldorf speelde natuurlijk... Wat is het, 70 minuten of misschien wel langer tegen 10 man? 80 minuten wel. Tegen Hoffenheim. Wat Hoffenheim trouwens echt goed doet. Hè? Maar goed, we gaan niet te lang over al het voetbal. Maar Fortuna Düsseldorf doet het gewoon goed. En kijk, dat is het grote verschil, hè, met Werder naar de winterstop. Of naar de herstart. Hebben 1 keer verloren naar de herstart. En dat is van Bayern. En voor de rest hebben ze het uitstekend gedaan. Uitstekend. Ze sprokkelen punten bij elkaar. Bij Werder is het gewoon... Als ik dan naar de wedstrijd kijk van afgelopen weekend... denk ik dat ze het niet gaan halen. Aangezien op het moment dat het moet... dat ze en Davy Klaassen speelde helemaal niet zo slecht. Is nog steeds de motor er. Maar op het moment dat het moet... ze kunnen ook helemaal niks. En dan heb je een trainer die dan op een gegeven moment...
Florian Kohfeldt.
Ja, Osako, wat ook gewoon een goede voetballer is. Ja, Yuya Osako, Davy Klaassen. Ja, ik denk dat het niet gaat worden. Sorry, Joshua. En dat komt gewoon... maar kijk, dat is ook wel het mooie. Komend weekend, als ze gewoon bij Paderborn winnen... ja, dan kan het weer helemaal anders zijn.
Ja, dan wordt de dynamiek natuurlijk anders. Nu heeft Düsseldorf nog die 3 punten... en dat voelt dan fijner, zeg maar. Als het straks weer gelijk is en dan... dan heb je natuurlijk dat Düsseldorf Leipzig krijgt en Werder Bremen Bayern. Dus nou, laten we ervan uitgaan dat het dan misschien nog steeds gelijk is.
Ja.
En daarna krijg je die laatste 2 speelronden, die zijn natuurlijk ook tegelijk. Dan krijg je dus Düsseldorf tegen Augsburg en tegen Union Berlin en Werder Bremen tegen Mainz en Keulen. Wat, ja, ik denk dat het ongeveer gelijkwaardig is qua moeite van het speelschema. Dus ik denk dat het op die laatste 2 speelronden is uit gaat komen.
Ja. Ga jij maar door trouwens met vragen, want ik heb ook nog wat vragen, maar die heb ik, zoals je waarschijnlijk van me kent, niet in het draaiboek gezet. Dus pak jij het maar even lekker.
Ja, Joshua
door.
Vroeg ook over Timo Werner natuurlijk. En dat vond ik wel een hele
Chelsea.
Onverwachte wending.
Ja. Ja, waarom onverwacht? Omdat jij dacht hij gaat naar Liverpool.
Nou, omdat Liverpool natuurlijk, daar gaat het al maanden over dat hij daar in gesprek volgens mij heeft. Zijn er zelfs foto's dat hij al meerdere keren met Klopp heeft gezeten.
Ja.
Vind ik wel opvallend dat ze dan nu Chelsea komt. Die hebben natuurlijk vorig jaar die transferban gehad in de winter. Sindsdien.
Ja, nee,
maar, en daar in die zin vind ik het ook nog eens opvallend. Die hebben die transferban gehad. Toen heeft Lampard, prima gepresteerd.
Ja.
Natuurlijk niet altijd heel goed, maar wel prima. Zeker, en ik denk dat hij daardoor ook wat krediet heeft verdiend, dat hij toch diegene is die jonge spelers er wat meer bij heeft betrokken. En dan denk ik aan een Tomori, aan een Abraham, aan een Mount. Mm-hmm. En Abraham en Mount zijn natuurlijk sowieso een beetje zijn...
Tuurlijk, zeker.
Zijn kindjes.
Ja, maar daarmee geef je ook een signaal af richting de toekomst. Wat je wil doen, zeg maar.
Ja, alleen als je Werner haalt, in welke opstelling dan ook, lijkt het mij of ten koste te gaan van Abraham of ten koste van Mount.
Het enige wat mij opviel, en dat is wat waarschijnlijk nu meer gaat plaatsvinden, is dat sommige clubs gewoon zeggen, oké, tot dit bedrag willen we hem doen, zeg maar. En ik denk dat heel veel clubs deze keuze gaan maken.
Ja, het is wel interessant, hè, want hij schijnt dus een clausule te hebben, die van 60 miljoen,
ja.
Maar die loopt op 15 juni af.
Ja.
Dus Chelsea zal er natuurlijk sowieso alles aan gebaat zijn om daarvoor rond te maken.
Ja. Ja, maar
want anders gaat Leipzig natuurlijk veel meer vragen. Hij heeft 25 goals dit seizoen in 29 wedstrijden. Ik bedoel.
Ja. En op het moment, dat is de gouden regel, op het moment dat je op hem in gaat zetten, dan scoort hij dus niet. Dit is echt zo fucking raar. Hetzelfde met Lewandowski.
Ja, maar dat is bullshit natuurlijk.
Nee, maar het is meer dat gevoel dat je, als je naar Werner en Lewandowski kijkt, en Lewandowski natuurlijk al jaren, dat je eigenlijk het gevoel hebt dat hij al elke week scoort.
Ja, maar het is ook bijna altijd zo.
Ja, ja. Maar goed.
Denk je voor Chelsea een goede aankoop?
Dat het iemand is waar zeg maar de potentie, er nog meer potentie in zit, dat hij eigenlijk zijn top nog moet gaan behalen. Ja, interessante keuze ook, zeker met spelers. Ik zag een lijstje van spelers die waar ze van af willen. Zeg maar dat ze wel echt knijterhard aan het doorselecteren zijn. Maar terecht wat jij zegt, hoe gaan ze het invullen? En daar, weet je, daar zal Lampard echt wel van terecht wat je zegt. Weet je, met Abraham en Mount en met alles wat ze voorin nu hebben lopen. Dan gaan er ook harde keuzes gevallen moeten worden. Maar ik denk dat hij daar wel een verhaal over heeft.
Ja, ik ben wel heel benieuwd. Want als je hem ziet als centrumspits, dan je hebt daar natuurlijk Giroud en Batshuayi ook nog. Maar
Batshuayi is dus een van die spelers die
De voornaamste De voornaamste concurrent zal dan Tammy Abraham zijn. Nou ja, dat is wat we net zeiden. Dat is ook een beetje een kindje van Lampard. Als je hem ziet als linker aanvaller,
ja,
daar heb je ook Hudson-Odoi. Ja. Daar heb je ook Mount, die wel eens hangend op links heeft gespeeld, maar ook op 10 zou kunnen. Ja. Je hebt ook nog Ziyech en Pulisic.
Ja, ja, nee, maar, dus, ja, ja.
En je wil Hudson-Odoi, die ga je ook niet banken, denk ik.
Nee. Nou ja, ik wil niet zeggen dat het identiek is als met Ajax, zeg maar. Dat je op een gegeven moment te veel goede voetballers had voorin. Maar op een gegeven moment heeft Ten Hag natuurlijk is die gaan zoeken, hoe kan ik zoveel mogelijk goede voetballers opstellen? Dus stel dat je 4 posities hebt voorin. Ja, dan zou je moeten zorgen dat je 2 goede controleurs hebt, bij wijze van spreken.
Ja, nou ja.
Zonder insysteem.
Denk ik de beste van de wereld.
Nee, daarom. Maar weet je, als je 4-2-3-1 gaat spelen, dan kan je die 4 voorin best wel veel vrijheid geven.
Ja.
Het wordt sowieso interessant, omdat Chelsea natuurlijk met Ziyech en nu, ze zijn er, ik zag van de weekend ook weer die gasten van Leicester die nu misschien weigeren om te gaan voetballen. Hoe heet die linksback?
Ben Chilwell.
Ja.
Ja, als die halen op linksback, lijkt me uitstekend.
Nee, maar snap je, dus ze zijn wel echt bezig. Dit is wel weer een Chelsea dat je de afgelopen jaren absoluut niet hebt gezien.
Nee, ja, ik moet, als zij ook Chilwell halen en ze halen Werner, zie ik die wel als voornaamste concurrent van Liverpool eigenlijk. Ja. En City.
Ja. Ja, nee, zeker. Het grappige is natuurlijk dat je, pardon, dat ik altijd het gevoel heb bij Chelsea dat het echt al eeuwen geleden is dat die kampioen zijn geworden.
Nee, heb ik niet per se.
Weet je wanneer?
2000.
Laat ik het zo zeggen.
11?
Wat?
11?
Nee, 16-17. Die bedoel ik. Dit is zo gek, want dit is precies mijn gevoel. Lekker, we hebben een keer hetzelfde gevoel.
Nou, zo zou ik het niet willen zeggen.
Oh. Nee, het gekke is dat zij de laatste 6 jaar 2 keer kampioen zijn geworden. Dus 2014, 2015.
Oh.
Toen kwam Leicester en toen Chelsea.
Ja.
En
ja, dat is best wel slecht, ja.
Nee, maar puur het perspectief hoe wij naar die club kijken, zeg maar. Dat wij zoiets hebben van, ja. Toch?
Nee, ik heb dat niet, maar...
Nee, jawel, want jij zegt het... Dat...
Nee, ik dacht alleen dat het kampioenschap van ander jaar is, maar ik zie het niet als... Dat ze al eeuwen niet...
Nee, maar
ik vind het... Ja, ik heb best wel veel met Chelsea, ik vind het wel een gaaf club.
Oké. Door. Naar vraag van...
Oh, je hebt helemaal niks.
Jawel, ik heb heel veel vragen, maar dat wil ik best wel doen.
Nou, doe maar.
Oké. Okay. Denken jullie dat Vitesse kapot gaat?
Nee.
Heb je het artikel gelezen in het NRC?
Nee.
Oké, okay, het was een...
Over de huurconstructie gaat, toch?
Best wel heftig, best een heftig verhaal in het NRC. Misschien wel de beste voetbalonderzoeksjournalist van Nederland. Dat is die ook trouwens, Fabian van der Pol. Schrijft, wat ik het mooie vind van Fabian van der Pol, is dat hij nu dus niet, zeg maar, regelmatig schrijft. Die schrijft echt, die kan gewoon een paar weken bezig zijn met een verhaal. Het gaat er eigenlijk mee om dat Vitesse voor hun gevoel veel te veel huur betaalt. 1,9 miljoen, zeg maar.
Per
jaar. En dat zij ook maar, zeg maar, geen extra mogelijkheden om, zeg maar, geld te verdienen aan het stadion.
Ja.
Ze hebben eind 2018 het huurcontract opgezegd, zeg maar. Dat zou dus tot 2023 lopen. En dan zou je dus zeggen, oké, waar gaan ze dan voetballen? Maar Vitesse beroept zich dus op het eeuwigdurend speelrecht dat de club bij de bouw van het stadion is verleend. Met andere woorden, wij mogen hier altijd voor spelen.
Ja.
En daar gaat het nu over. Alleen, ja, als je ziet naar de jaarcijfers, ja, dat is echt niet normaal. En ze hebben 143 miljoen schuld. Dit is gewoon terecht wat uiteindelijk de eigenaar van de Gelderen Dome. Dat is gewoon een keiharde zaak, man.
Maar de Gelderen Dome heeft 143 miljoen.
Nee, Vitesse. Maar kijk, alles wordt in staan gehouden door Oifs, zeg maar, die Rus. En die stort elk jaar weer bij, hè? Valérie Oif. En hij zegt op een gegeven moment, hè, vraagt hij aan de KNVB, hoe hard is die garantie dat Oif hier, zeg maar, garant staat voor Vitesse? Nou, KNVB geeft daar geen duidelijkheid over. Er is al een kort geding geweest hierover. Nou, Vitesse... verlies dat kort geding. Maar het is gewoon heel bizar dat ik nu al die cijfers zie. Ik ga een klein stukje voorlezen, hoor. Hier, die Van der Kuijten, dat is de eigenaar van de Gelderdoom. Hij volgt de financiën van Vitesse met argusogen. Blijkt onder meer uit de correspondentie tussen zijn bedrijf en Vitesse vanaf oktober 2019. De meest recente jaarrekening van de club baart Neestede, dat is zijn bedrijf, zorgen. Vitesse schrijft weer rode cijfers. 16 miljoen euro verlies. En dan is dit nog die langlopende schuld van 140 miljoen. Uiterst ongezond en zeer zorgwekkend. Omdat de stadioneigenaar twijfelt aan de continuïteit van de club en juist zekerheid wil bij een nieuwe huurovereenkomst, vraagt het bedrijf om meer informatie over groot aandeelhouder Valérie Oif. Neestede wil onder meer een kopie van dienstgarantie en vraagt of Vitesse zelf onderzoek heeft gedaan naar de financiële gegoedheid van Oif. Op de 11 vragen komt geen antwoord. Maar dit is natuurlijk best... Want stel dat die Oif nu op een gegeven moment denkt, ik stop. Moet je nagaan hoe die dan, wat er dan nog over is van Vitesse?
Ja, ja zeker.
Ik maak me best wel zorgen.
Ja,
Wist jij dat het zo heftig was?
Nee, maar ik vind het ook altijd een beetje moeilijk om hoe je dit precies moet zien. Ik vind dat gewoon lastig om te... Ik moet ook eerlijk zeggen dat ik het artikel niet gelezen heb. Dus nee. Vandaar dat het een beetje moeilijk is om met mij de diepte in te gaan.
Kijk, je hebt er weinig over gelezen. Omdat Vitesse natuurlijk er ook weinig over loslaat. De KNVB heeft, die vastgoedpartij... Die heeft aan de KNVB gevraagd, hè. Weet je, hoe sterk heeft de KNVB dit getoetst? Nou, de KNVB verstrekt geen informatie. En wat ik net zei, Vitesse vraagt eind mei huurverlaging aan. Hè? Dus in de tijd waar we nu zitten, via een kort geding. En dan zegt de rechter, ja, wegens gebrekkige onderbouwing wijs ik dit verzoek af. Er is onvoldoende bewijs dat de club in geldnood verkeert. En dat komt natuurlijk door deze constructie met deze eigenaar. Ja. Als je een miljardair hebt als eigenaar...
Ja. Ja, je kan natuurlijk niet verkopen dat je aan de ene kant er maar geld in blijft pompen en dat je dan aan de andere kant huurverlaging krijgt. Ja,
hoe het ook uitpakt, en hier besluit, ja, lees het artikel ook op nrc.nl. Hoe het ook uitpakt, bij Vitesse zijn ze ervan overtuigd dat Valérie Oif clubeigenaar blijft. Hij is, zeggen ze daar, altijd bereid zijn portemonnee te trekken. Ik vind dit wel echt een hele kwalijke zaak. Een hele gevaarlijke zaak. Niet kwalijk, maar wel een hele gevaarlijke zaak als Vitesse zijnde.
Als Vitesse.
Thanks. Als Vitesse. Goed. Nee, maar ja, ik kreeg van meerdere mensen deze vraag. Weet je, hoe wij nu hier naar kijken? Ja, ik denk dat het eigenlijk is waar we het al vaker over gehad hebben. Dat clubs heel veel risico nemen. Risico nemen om mee te kunnen doen om Europees voetbal. En nou ja, Vitesse neemt zoveel risico. Want ja, anders loop je niet zoveel schuld op. Ook over de afgelopen jaar is 16 miljoen euro verlies. Ja,
dat is wel heftig.
Ja. Maar maak jij je zorgen als je dit... Ja, je hebt het hele artikel niet gehoord, maar als je dit nu hoort, zeg maar, dat
nee, Vitesse... Nee, ja, klinkt niet heel best natuurlijk.
Nee, maar wat zou nou een oplossing zijn? Want hier kan je dus niks meer aan doen, maar richting de toekomst.
Nou, ik denk dat het belangrijk is dat je je huishouding een beetje op orde krijgt.
Zou de toetsing, zeg maar, hè, de toetsing vanuit de KNVB, van de licentie, zou je die niet wat scherper moeten doen?
Ja, ik vind het heel moeilijk om hier wat over te zeggen, want ik weet niet hoe die in elkaar zit.
De toetsing?
Ja.
Ja, oké. Okay. Dat is een hele goeie. Nou, laten we daarin gaan duiken.
Ja, ik weet niet. Ik denk niet dat het heel interessant is als ik hier wat ik hier over zeg, want ik heb geen idee hoe het in elkaar zit. Dus daar niet een oordeel over hebben.
Nou, dat ik nu wel weet dat de toetsing, zeg maar, de afgelopen jaren bij de licentiecommissie is aangepast, zeg maar, voor buitenlandse eigenaren. Zie je, voor mij zijn ze in Den Bosch nog steeds Woerdond op Jordania Junior. Maar dat daar in ieder geval wel naar gekeken wordt. Maar dit hebben we nu over buitenlandse investeerders. Laten we nu ook gewoon kijken naar hoe beleid wordt gevoerd in de Eredivisie. Ik heb met Ivar Hageman hebben die podcast opgenomen, hè, over innovaties en hoe clubs geleid worden en dat soort dingen. En ik heb daarna nog heel lang met Ivar over gehad dat Ivar zich daar ook best wel druk over maakt, zeg maar. Over, weet je, hoe zorg je nou voor goed beleid binnen voetbalclubs? Nou, één, daar heb je, denk ik, niet per se een opleiding voor nodig, maar wel dat er echt goede bestuurders zitten die er niet voor de korte termijn zitten. Want hij vertelde van mij, de gemiddelde bestuurder zit er 3,5 jaar. Ja, dat is best wel lastig, want om steeds beleid te veranderen als een nieuw bestuurder komt. Maar dat misschien wel iets is voor binnen de KNVB om daar te kijken. Hè, hoe we nu toch kijken naar betaalde voetbal. Of het levensvatbaar is
maar
in de toekomst.
Zijn toch, alle clubs zijn toch losstaande bedrijven?
Nee, zeker. Maar als jij, zeg maar, je wil voldoen om betaald voetbal... Kijk, de KNVB... Ja, maar... Of de Eredivisie heeft er niks aan als er elk jaar, zeg maar, clubs om gaan vallen nu, nee, in de toekomst. Nee. Dus dan kan je dat beter voor zijn. Dat bedoel ik meer.
Ja.
En hoe zij het vervolgens zelf invullen, ja, dat is aan hunzelf. Dus als jij 10 miljoen aan één speler uitgeeft, stel... Hè, dat
maar je dat... wat zou je dan zeggen als wel iets wat de KNVB zou kunnen doen?
Nou, dat je gaat kijken naar, zeg maar, naar jaarrekeningen, waar het geld naar uit...
Ja, precies, maar dat is niet het management. Wat er bijvoorbeeld nee, nieuw komt. Je kan niet zeggen dat jij voorwaarden stelt.
Nee, dat kan je niet zeker. Maar ik denk, want dat zijn twee losse dingen. Ik denk dat je kan kijken, zeg maar, weet je, hoe de balansen werken, zeg maar. En dat je als KNVB op een gegeven moment zegt, ja, misschien is dit niet heel gezond, hoe jullie je club nu leiden.
Ja, maar dat wordt in principe gedaan, toch? Met die categorie waarin je wordt ingedeeld.
Snap je wat ik bedoel? Dus ik
maar
denk,
dat wordt al gedaan.
Ja, maar hoe kan het dan dat Vitesse...
Omdat die eigenaar garant staat. Dus je hebt daar twee verschillende dingen.
Ja, maar daar
wilde
ze dus niks over zeggen. Maar dat vind ik dus het interessante aan dit verhaal.
Ja, precies. Maar dat ligt heel erg gescheiden, denk ik. En daardoor... kijk, in die categorieën is Vitesse dan relatief veilig geplaatst. Volgens mij zijn in die middelste categorie altijd. Maar dat komt natuurlijk omdat er iemand daarvoor garant staat.
Ja. Maar dat is natuurlijk best gevaarlijk.
Nee, precies. Maar dat is denk ik die licentie...
Ja, maar snap ik. En dan los van bestuurder, zeg maar. Dat is natuurlijk een stuk lastiger. Hoe ga je goede bestuurders aantrekken?
Ja, en dat lijkt me niet de taak eigenlijk van de KNVB.
Nee, maar ik denk wel dat de KNVB net zoals dat ze trainers opleiden. En ik zeg niet dat de KNVB... Maar de KNVB zou wel kunnen samenwerken met universiteiten, met business schools.
Ja.
In ieder geval... Want zij zijn er ook bij gebaat bij goede bestuurders in betaalde voetbal.
Ja.
En misschien gebeurt het al in de achterkant. Want ik zie dat Van der Sar heeft wel eens een keer de Johan Cruijff University gedaan en dat soort dingen. Dat zijn natuurlijk allemaal...
Ja. Nee, ik ben het wel een beetje... Dat vind ik wel een goed punt hoor, dat opleiden inderdaad. Maar ik denk niet dat je dan bijvoorbeeld clubs kan verplichten dat ze iemand moeten nemen die opgeleid is.
Nee, helemaal niet. Maar het helpt je wel, zeg maar, als je mensen kan helpen.
Als je in ieder geval de vijver wat groter maakt.
Ja. Goed.
Nou, dat hoeft niet per se, maar je moet er meer vissen in dieven.
Ja. Wordt Jean-Paul van Hekken de nieuwe Sven van Beek? Die kreeg ik vanochtend. En als de mensen nu denken, waar gaat het over? Jean-Paul van Hekken, oftewel de robuuste, sterke verdediger van NAC Breda, die na de winterstop basisspeler werd, schijnt op weg te zijn naar het Prinsendom, naar Jur van Wessem.
Ja,
verrassend?
Specifiek naar Jurjaan van Wessem?
Nee. Dat zou weer mijn man passen.
Ja. Volgens mij gewoon naar Monaco. Ja. De AS uit Monaco.
Maar, wat vond je het verrassend?
Dat lijkt mij een hele vette transfer voor, voor Van Hekken.
Ja, ik zag hem niet heel erg aankomen. Ik zag in BN de Stem een hele constructie staan waar...
Ja, je weet nu hoe de lijntjes lopen, toch?
Ja.
Van de Abelen.
Ja, van de Abelen. Die had dus iemand getipt bij Monaco.
Ja.
En Monaco heeft een samenwerkingsverband met Cercle Brugge. En hij schijnt nu bovenaan de lijst te staan om bij Cercle Brugge technisch
mee te worden. Ja.
Goed. Het is trouwens Jean-Paul van Hekken, niet Jean. Maar misschien alvast voor de Franse luisteraars. Ja. Jean-Paul van Hekken. Op weg naar Monaco. Gaat daar niet spelen. Dat is in ieder geval niet de verwachting. Gaat verhuurd worden aan... Misschien wel FC Utrecht. FC Utrecht wilde hem heel graag. FC Utrecht heeft niet zoveel geld geboden. Voor mij was dat al heel lang. En voor mij had Van Hekken ook wel gezegd dat hij eigenlijk nog zichzelf binnen Nederland wilde ontwikkelen.
Ja.
Is dit dan een goede constructie?
Nou ja, als die naar Monaco zou gaan, dan hoor je inderdaad twee namen, toch? Utrecht en Cercle dan.
Maar dat is nog wel een wereld van verschil, toch?
Utrecht en Cercle.
Ja.
Ja. Nou, nee. Een wereld.
Nee, maar...
Een landsgrens.
Ja, nee, maar ik bedoel meer te zeggen dat als jij het gevoel hebt, ik wil me nog binnen Nederland verder ontwikkelen. Dat Cercle Brugge misschien niet dat...
Ja, tuurlijk, maar ik denk dat daarin ook de keuze zit... of jij dat zelf als speler moet gaan doen... als jij weet dat je aan Cercle verhuurd gaat worden... of aan Utrecht. Ik denk dat hij daar... Tenminste, ik neem aan dat hij en zijn begeleiders daarin wel... ook de keuze op baseren, toch? Ik bedoel, als jij graag naar Utrecht wil... wat ik denk dat een hele mooie club voor hem zou zijn... waar hij gewoon zou kunnen spelen, bijvoorbeeld.
Ja.
Justin Hoogma gaat weer terug, denk ik, naar Hoffenheim, toch?
Dat denk ik wel, ja. Die heeft gewoon een heel jaar gewoon goed gespeeld... En dat was ook de bedoeling hier.
Ja, nou,
kunnen ze misschien Bogarde huren?
Lijkt me.
Geheim, volgend seizoen.
Wie, NAC?
Nee, Utrecht.
Ja, maar Van Hekken, dat bedoel ik. Ja. Van Hekken gaat daar dan heen, toch? Lijkt me.
Dit is voor het eerst dat ik het gevoel heb... Sorry dat ik je onderbreek hoor. Dat de Jordi Zuidam BV een keer een transfer doet die goed is voor het elftal. Niet nog een middenvelder bijhalen die waanzinnig goed kan voetballen. Snap je? Zijn we echt centrumverdedigers nodig?
Ja.
Ik zou echt... Maar beste Frans van Zeumel, zit je te luisteren.
Waar haal je de term Jordi Zuidam BV vandaan?
Nou, die heb ik voor mij wel eens eerder in een podcast geroepen.
Waarom is dat?
Nou, omdat... Ik,
hij is toch gewoon dat hij presenteert. Technisch manager van FC Utrecht?
Ja, maar ik bedoel meer voor... Kijk eens wat voor een fantastische speler ik weer binnen heb gehad. Dan staat hij zo met de presentatie. En dat is natuurlijk hartstikke mooi wat hij doet.
Hmm.
Maar ja, weet je, op een middenveld waar je al zoveel en spits al zoveel hebt. Terwijl iedereen die een beetje naar voetbal kan kijken, waar, als zij echt een stap willen zetten, is gewoon achterin spelers erbij halen.
Ja, nee, ik ben...
En dat bedoel ik niet... Weet je, nou, ik bedoel het wel lullig.
Ja, inderdaad.
Ja, sorry. Maar het is wel zo. Okay. Zo.
Maar moet hij het doen?
Van Hekken? Van Hekken, ja, kijk. Ik denk dat er één... het financiële aspect moeten we niet onderschatten. Want hij gaat dus bij Monaco tekenen. Een contract tekenen. Ja, ja, dat zal waanzinnig goed zijn. Alleen, wat is het perspectief uiteindelijk voor hem?
Zou jij het doen als hij 100% zekerheid heeft op 1 of 2 jaar FC Utrecht?
Als zij hem nu gelijk voor 2 jaar verhuren aan FC Utrecht, zou ik het doen.
Ja.
Ja, zou ik het eens, zeker doen. Eens. Want dan heb je 1, een veel beter salaris dan wat je bij Utrecht gaat verdienen. En 2, je gaat gewoon in de Eredivisie voetballen. Je gaat je daar verder ontwikkelen. Nou, ik zou het zeker doen. No-brainer.
No-brainer.
Ja. Maar wel het grappige is hoe Jean-Paul van Hekken... Want ik heb wat mensen gebeld bij NAC. En Rogier Veenstra, dat is wel mooi. Hij speelde bij Rogier in Zeeland, voordat hij naar NAC. En die appte
mij... Maar is dat Goes, toch?
Ja, die appte mij. Ik hoop dat ik een percentage krijg. Maar dat is wel leuk, want in die podcast met Rogier gaf hij hem dus als voorbeeld aan, zeg maar. Hè, van jongens die op vrij late leeftijd nog verder ontwikkelen. Dus dat is wel mooi om te zien.
Nou, dit is ook van de gekke. Hij is vandaag jarig.
Wie?
Jan-Paul. Hoe oud is die?
19.
Nee, 20 worden vandaag.
Oké. Okay.
8 juni 2000.
Jeetje, gefeliciteerd. Dat is wel echt... maar zo'n groot fan zijn we dus ook nog niet van hem.
Leven Transfermarkt.
Wat zeg je? Wat staat er op Transfermarkt?
Zijn waarde.
Ja?
Ja, maar die waardes moeten we niet serieus nemen.
Nee, toch? Maar?
Nee, dat ga ik het ook niet zeggen.
Oh, oké. Okay. Maar oké, okay, hij moest stage lopen bij NAC. Hè, bij Willem Wijs onder 19. En ik had Willem daar ook over gesproken. Dat ik zei tegen hem, was hij nou gewoon dat je het gelijk zegt? Boom. Hij zei, nee, ja, maar Niel, hij trainde. Hij zei, had een paar proeftrainingen. 1, waanzinnig. Maar ook een paar keer niet. En dan toch heb je een gevoel bij iemand.
Ja.
En
zit een goede kop op, zeg je dan toch?
Nou, dat is iedereen die ik er omheen spreek. Iedereen zegt, het is niet normaal hoe graag hij wil.
Ja, mooi.
Bij zijn eerste training, bij het eerste, weet je, dat hij echt... voor mij was Van der Gaag toen nog trainer. Dat hij echt met bloed, zeg maar, op zijn knieën na de rondo, zeg maar. Ze beginnen met de rondo en toen lag hij al helemaal open. Maar hij heeft gewoon iets dat hij, of nou jong of oud is, weet je, met partijspelletjes. Ik heb daar wel eens training in de voorbereiding gezien. Ja, hij is gewoon iemand die wel echt maximaal wil gaan. En na de winst op baasspeler geworden, onder het trio Molhoek, Ten Rauwelaar, Wijs. En toen is het heel snel gegaan. Dat is heel gek. Hij is pas na de winterstop zijn debuut voor mij vlak voor de winterstop gemaakt in een bekerwedstrijdje. En daarna baasspeler geworden. En nu, op een gegeven moment zag je toch Feyenoord staan en zo. Allemaal interesse.
Zeker. Nou, ik had het voor Feyenoord ook wel mooi gevonden.
Ja,
maar niet voor 2 miljoen, denk ik.
Nee.
Ik snap wel dat de Nederlandse clubs dat niet per se betalen voor hem.
Die heb ik dus niet gewerkt. Ik ga dat wel even vragen aan mensen die met hem gewerkt hebben. Of 2 maanden. Maar weet je wat ook is?
Dat betaalt Monaco nu toch?
Ja, maar hoe schat je hem in, zeg maar? Wat gaat het uiteindelijk worden voor hem? Weet je, zie je hem in een potentiële Nederlands elftal verdediger? Hè? Of iemand die, zeg maar, een Europese subtop haalt? Ja, dan is 2 miljoen een lachje. Ja,
maar voor iemand die nog geen 20 wedstrijden in betaald voetbal heeft gespeeld, vind ik dat best een moeilijk oordeel eigenlijk.
Ja, eigenlijk kan je het, en dat misschien is niet het juiste, maar wat door mijn hoofd schoot, is Wesley Hoed. En die had natuurlijk wel de opleiding daarachter. Die zat ook in Nederlandse elftallen, vertegenwoordigende elftallen en zo. Maar die had ook maar een paar wedstrijden en boem, ging die weg.
Ja.
Zeg maar, dus het is natuurlijk wel de potentie en zoveel heb je er niet, hè?
Hij speelde wel Eredivisie.
Nee, tuurlijk. Nee, maar,
daarom, ik vind hem best. Ik denk dat het een hele goede verdediger is. Ja. Dat sowieso. Alleen ik vind het wel moeilijk oordelen op nog geen 20 wedstrijden in de keukenkampioen-divisie.
Ja, dat is ook zeker zo. Alleen mooi voor NAC. NAC verdient er een mooi bedrag aan. En wel balen. Ik zei het vanochtend tegen Rogier of tegen Willem, zei ik het. Dat ik wilde dus een podcast maken met Jan-Paul. En met Sidney van Hooijdonk, zeg maar, eigenlijk dat ze allebei nu aan het begin van hun carrière zijn. Wedstrijden in NAC 1 hebben gespeeld. Maar goed.
Kon je het nog even hebben over de engnekkenlijst bij NAC?
Zeker. Café Vrijdag, hè, met Thomas van der Veen. Voor de mensen die het niet hebben gezien, leg even uit, de engnekkenlijst.
Ja, ze hielden daar gewoon een engnekkenlijst bij. Dus dat was bijvoorbeeld als ze een interview hadden met, weet ik veel, met de krant. En dat er dan echt niks uitkomt, weet je wel. Dat je alleen, of dat je alleen maar slijmt bij de trainer of zo. Terwijl je echt wel een keer op de training zegt van, Jezus, wat een lul.
Ja.
Nou, en Nick Olij stond stijf bovenaan bij de engnekkenlijst.
Oh, wow, Nicky Olij. Ja. Nou ja, in ieder geval wel heel mooi om te zien dat iemand zich zo snel doorontwikkelt. En ja, vind ik echt heel knap. En ook het bewijs dat je dus niet een hele jeugdopleiding hoeft gehad te hebben, zeg maar, bij een BVO, om je snel zelf verder te ontwikkelen. Ik heb het tegen jullie, lieve luisteraars, die nog bij een amateurploeg spelen, 17, 18 zijn. Het kan nog. Nou ja, het is wel echt heel mooi. En hulde daarvoor. Hulde ook voor Rogier Veenstra, die hem dus in Zeeland een kans gaf. En toen bij NAC. En wij hebben hem zelf zien spelen, dit seizoen. Tegen PSV.
Nee, daar was ik niet bij.
Oh, jij was tegen Jong AZ.
Wat een wedstrijd was dat tegen Jong AZ.
Hoe zei Dogan, shout-out.
Hoe zei Dogan, daar leef ik nog steeds van. Dankzij goed, jou hoef ik geen droog brood te eten.
We gaan het niet alleen over bed hebben. Even kijken. Wat hebben we nog meer?
Donny
van der Beek. Ja, weer zo'n transferzaga. Leek al
een nieuwe mondeling akkoord met Real.
Nee, het is geen Galactico. Dat is hij natuurlijk niet. Maar hij, ja, hij leek wel. Het leek in kannen en kruiken. Iedereen zei het natuurlijk al, hè? Hij gaat naar Madrid. Het is allemaal bekend. Volgend jaar. Hij maakt nu nog het seizoen af. En nou,
was ook gebeurd, denk ik, als corona ons niet had getroffen.
Maar wat ik dus raar vind, hè? Voor mij de Telegraaf en het AD hebben het er allemaal al lang een keer geschreven, dat er een akkoord ligt. Maar als het akkoord er ligt.
Ja, een mondeling akkoord, hè?
Ja, maar dat is in ieder geval elke jurist die ik spreek, een mondeling akkoord is rechtsgeldig.
Ja, geen idee. Ik heb geen rechtsnaam, godzijdank.
Sowieso mooi is dat de AX. Ja, jullie hebben het gezegd. Nee, dan moet je hem nu nemen voor 50 miljoen.
Nee, maar nee, het mondeling akkoord wat er ligt is volgens mij tussen speler en club.
Nee. Nee, Ajax is ook akkoord.
Ja, oké.
Okay. Ik heb nu het AD voor me, maar ik heb het ook bij de Telegraaf al een keer gelezen. De Spaanse topclub is inmiddels al akkoord met Ajax voor een bedrag van ruim 50 miljoen euro. Dus ja, natuurlijk snap ik wel dat het niet zo gaat, maar het zou best wel grappig zijn. Alleen, hoe nu verder? Want United was voor mij in de winterstop ook al vrij concreet. Zijn ook aan het nadenken hoe ze het opnieuw kunnen gaan invullen. Ole Gunnar Solskjaer heeft zich daar al een paar keer over gehad. Voor mij zag ik ook een lijstje voorbij komen in die app met de Rosette podcast. Hè, hoe United nu gaat invullen, de toekomst. Alleen, ja, ik denk dat dit een beetje het geval is van, sommige clubs hebben blijkbaar nog echt wel geld om uit te geven. En sommige clubs vallen wel weg. Barcelona bijvoorbeeld. Ja, ik vind het superleuk dat zij weer aan het zoeken zijn om mensen binnen te halen. Maar die hebben nu weer, hè, als je de kranten El Mundo Deportivo mag geloven, weer gevraagd aan de spelers, kunnen jullie weer salaris inleveren? Ja, Madrid heeft het denk ik ook net zo zwaar. Hè? Of misschien iets minder zwaar dan Barcelona, maar ook heel zwaar. Ja, en dan heeft United misschien nog wat reserves. En die kunnen die wel toeslaan.
Ik zou het niet doen als ik Donny was.
Nee. Ja, ja, kijk.
Weet je wat ze... Hij moet het toch... We hebben meerdere Donny's gezien, toch, dit seizoen. Ik bedoel, je hebt hem ook op 6 of op 8, hoe je wil zien spelen. Maar hij is toch echt gewoon met afstand het beste op 10.
Ja.
Voor die goal komen. Zonder bal is die ook heel goed. Echt erbij. Ja, gewoon aansluiten. En je hebt daar Bruno Fernandes, hebben ze natuurlijk gehaald.
Ja.
Maar die is ook gewoon het beste in een aanvallende rol. Het Zeker. Liefst zoveel mogelijk tegen die spits.
Je zou met 2 tienen kunnen spelen. Kijk, zij zijn sowieso nog heel erg zoekende wat ze willen, hè? Met het elftal.
Ja.
Zeg maar, dat
maar,
is...
Maar ja, ik denk niet dat je... Ja, ik zou niet met die twee... Ik zou lekker naar Real gaan als die de keuze heeft.
Ik zag trouwens de lijntjes tussen United en Ajax zijn natuurlijk door Edwin van der Sar. Edwin van der Sar, ik had het dit weekend nog gepost. Roy Keane, die vertelde hoe zijn afscheid was bij United.
Fuck Roy Keane, man.
Oké, dat kan ook. Maar heb je het verhaal gezien over hoe dat al ging?
Nou, ik heb echt een allergie voor Roy Keane.
Waarom?
Ik vind het echt afschuwelijk.
Maar waarom?
Ja, gewoon altijd dat overdreven hard willen zijn. En het is een rol.
Nee, het is absoluut geen
rol. Het is 100% een rol.
Nee, maar vanuit waar is die rol gaan spelen dan? Vanaf welk moment?
Vanaf toen hij geboren werd. Ja. Robbie is toch veel leuker?
Als persoon.
Ja, omdat hij gewoon zichzelf is. Roy Keane speelt al heel zijn leven een rol.
Ik denk niet. Ik denk oprecht
van wel.
Ja, maar waarom?
Ik weet het bijna zeker.
Maar waarom?
Ja, omdat hij is niet zo.
Ja, maar oké.
Okay. Nou, niet elke mening kan het... Hij is in alles is hij keihard. Maar dat kan niet.
Nou, maar dat is wel... En die bedoel ik wel... Even, Roy Keane komt echt uit een van de slechtste buurten van Ierland.
Ja, Robbie toch ook.
Ja, maar luister nou even wat ik zeg. Dat betekent dat Roy, vanaf het moment dat hij zeg maar, op de basisschool zat in Cork, zeg maar, voor mij het zuiden van Cork. Nee, maar is hij altijd zo geweest, zeg maar? Altijd vechtend, want dat is het mooie.
Dat is een rol, dus die speelt.
Nee, hij heeft het, hou eens op, hij heeft dit gewoon moeten doen om te overleven. En dat is heel mooi.
Om te overleven?
Ja.
Ja, hij is niet in Afrika geboren.
Ja, maar kijk, jij doet nu net of Ierland een... Nee, ik ga niet zeggen een derde wereldland is. Nee,
jij hebt
maar
daar ook last van, of niet?
Nee, helemaal.
Ik ben toch niet
in Ierland opgegroeid?
Omdat je een Ierse achtergrond
hebt. Nee, maar ik probeer je wat meer info te geven. En dan kan je daarna nog altijd beslissen of je nog steeds dat
vindt. Ik denk dat ik mijn beslissing wel heb genomen.
Ja, oké. Okay, nou, dat is het jammer. Nee, maar het is gewoon iemand die van niets eigenlijk iets heeft gemaakt. En dat is altijd zijn wijze geweest. En ik ga niet zeggen dat altijd de beste wijze is geweest.
Nee, zeker maar, niet.
Want op een gegeven moment, dat is dus het mooie aan het interview. Jij zegt dat het een rol is, maar op een gegeven moment gaat het over dat hij commentaar moest geven bij United tegen Middlesbrough. Hij was geblesseerd, hij moest antwoord geven. Of hij moest bij Manchester United TV zijn mening over geven. Wayne Rooney heeft daar nu gisteren op gereageerd in zijn column over wat Keane toen zei. En Keane zei dat het allemaal slecht was en zo. Nou, toen gingen ze dus uiteindelijk, Ferguson dacht, what the fuck is dit? Hij brandde het team af. Nou, toen kwam er een meeting en hij ging toen vol los tegen die Carlos, die assistent trainer. En Van der Sar deed ook zijn mond open. Ja, misschien hè. Toen zei hij tegen Van der Sar, de legendarische quote. Jij bent hier 2 minuten bij deze club. En in die 2 minuten heb jij meer interviews gedaan dan ik in 12 jaar bij United. Dat vond ik best wel grappig, omdat Van der Sar wilde heel graag de media bereiken. Maar wat op een gegeven moment het key point is, dat Gary Neville, die zit naast hem op een bank als ze het analyseren zijn. En de verslaggever zegt, als je nu terugkijkt, had je het niet misschien anders moeten doen, zeg maar. Hè? Want hij heeft in 2002 heeft hij ruzie gekregen met de bondscoach van Ierland. Nou, hij heeft nu dan ruzie gekregen met Ferguson. En dan komt zo gewoon zijn ware aard, hoe hij echt over dingen denkt, komt hij over, zeg maar. Als jij ergens voor staat, dan moet je het toch niet over je heen laten lopen. Ja, maar... Dus als jij vindt op dat moment dat je gelijk hebt over wat je doet, dat je niet je anders hebt voorgedaan of dat je andere intentie ermee hebt.
Dat is wel.
Maar hoe weet je dat dan?
Omdat... Hoe kan je nou altijd erachter staan dat je ruzie maakt? Dat is toch bullshit?
Maar dat is dus niet. Maar kijk, dit vind ik ook een beetje raar. Want jij beoordeelt hem op een paar dingen die je ziet. Maar je hebt hem nog nooit in verdiept.
Maar wat jij nu zegt, dan vind ik het nog steeds. Jij probeert mij te overtuigen, maar ik vind het nog steeds.
Kijk, als jij een al wat langer hebt gevolgd, zeg maar, en in de boeken die over hem zijn geschreven, over het Ierse voetbal, over United, zijn eigen boek, daarin zie je gewoon voor me dat het gewoon geen leuke gozer is. Maar dat hij dat hij altijd het beste voor heeft voor het team. Hij werd boos op Ferguson.
Maar hij zit nu toch niet in een team? Hij is nu toch niet een team?
Waar heb je het over?
Hij zit toch niet nu in een team?
Nee, maar het ging over die periode, hè? Waarom die weg werd
gestuurd. We hebben het toch over Roy Keane in het algemeen en ik zeg toch dat ik het gewoon geen leuke kerel vind.
Nu als pundit?
Nee, ik vond hem als voetballer kut. Ik vind hem als pundit kut.
Nee, maar kijk, om nog een voorbeeld
te geven. Als
mens. Als voorbeeld, weet je, we gaan het nu wel lang over Keane hebben, hoor. Maar het voorbeeld dat... Kijk, je kan zeggen wat je ervan vindt. Kijk, Ferguson gaf hem compliment. Hij kreeg in de halve finale van 99 kreeg een gele kaart tegen Juventus en miste daardoor de finale. En toen heeft Ferguson dus na afloop gezegd, ja, ik vond het echt fantastisch hoe Roy gewoon zijn werk bleef doen en zo goed en zo. En Keane is daar dus boos over geworden. Want die zei dus na afloop, jaren later, toen hij dat hoorde, dat Ferguson dat over zei, zei hij, maar dit vind ik echt offensive. Want wat verwacht je nou van mij? Dat ik geel krijg en dat ik dan niks meer ga doen? Snap je? Zo werkt zijn hoofd eigenlijk. Hij zegt, ik moet gewoon mijn taak... Of ik nou wel de volgende wedstrijd speel of niet. Nee, maar ik bedoel...
Nou, ik denk dus... Maar je moet... Dat is mijn mening, hè?
Ja, ja.
Ik geloof dat dus niet.
Ja, maar dan zouden zijn acties... Dan zou die dus... Kan iemand...
Nee, maar ik geloof dus niet dat hij die reactie... Ik geloof dat hij super professioneel is, 100%. Maar ik geloof niet dat hij daar... Dat hij, als hij dan achteraf zo'n opmerking maakt van... Ja, ik vind het offensive. En wat verwacht je dan dat ik opeens mijn werk laat neervallen en zo. Ik geloof dus dat dat... gewoon een reactie is waarmee hij zijn imago wil versterken van... kijk mij, er is altijd mee bezig zijn. En kijk eens hoe... Ja, maar, ons, dat, maar dat denk ik.
Ja, maar kijk, en dat bedoel ik.
Dat mag ik dus niet denken, omdat ik me niet genoeg erin verdiept heb.
Nou ja, zeker als je het boek gaat lezen, zeg maar. Waar
nee,
het
ook... ik ga dat niet doen.
Nou oké, okay, maar dat is jammer, want dan nu ga je je mening baseren
nee, maar,
op...
Nee, maar ik vind, dit is wat ik van hem vind. En nee, maar dat ik vind is hem ook... gewoon niet interessant en niet
nee, maar dat
leuk.
Is iets anders.
Nee, maar ik vind hem ook niet leuk, wat ik net allemaal heb nee, gezegd.
Ja, oké, okay, maar kijk, ik denk dat er een wereld van verschil is. Kijk, als pundit vind ik het best leuk, niet altijd... Inhoudelijk ben ik het met hem eens. Maar als voetballer vind ik het wel... en dat vind ik dus de mensen die met hem gewerkt hebben... zeg maar, dat het dus nooit een rol was. Kijk, hij...
Nee, je vindt iemand die doelbewust een been van iemand breekt, vind je wel...
Nee, maar dat is toch schandalig? Dat heb ik altijd gezegd. Ja, ik vind dat echt schandalig. Maar dat is gewoon wel... Kijk, en dat bedoel ik. Hij is gewoon... Dat is dus geen rol. Hij... Ja, dat, ja. Nee, maar dit is precies het voorbeeld.
Je denkt er
toch
over na?
Dit is precies het voorbeeld.
Als het geen rol is, denk je er niet over na.
Hij was gekwetst in wie die was. En wij lossen dat op een andere manier op. Hij is iemand die gewoon één weg kent. En dat zeggen... Hij heeft enorme tunnelvisie. Maar dat is hetzelfde als je het leest in zijn boek... en ook hoe Rooney of Cristiano Ronaldo over hem... Hij was alleen maar bezig... wat is het beste voor het team? En
maar dit was niet het beste voor het team.
Op dit moment niet. Nee, maar kijk... Nee, die rode kaart. Nee, zeker niet. Nee, en dat is dus wat ik punt wil maken. Hij was alleen maar bezig met team, want hij heeft dus
maar
enorm...
Niet dus.
Nee, maar luister nou. Dus hij krijgt zijn boetes, accepteert hij, nooit moeilijk over gedaan, hè, dat hij zich heeft verloren in ding, in zijn emotie. Nee, maar wat ik tweeledig, want hij vertelt op een gegeven moment, of Rooney is of Ronaldo vertelt het dus, dat juist door deze acties zette hij de standaard heel hoog binnen een team, dat hij alles... voor het team over had. En dit is dan niet het juiste voorbeeld. Maar het gaat uiteindelijk... krijgt hij een boete. En daardoor is het... Dit is heel mooi. De boete escaleert het uiteindelijk. Hij heeft dus boetes gekregen... wat zegt hij... van 50.000 tot 100.000 pond... voor dingen die hij heeft gedaan. Hij zegt zonder moeite betaald. Hij krijgt een boete van 5.000 pond... voor zijn uitlating bij Manchester United TV. En toen zei hij... ja, ga ik niet meer. En daardoor is het ooit geëscaleerd. En het gaf een beetje een inkijk in van... dat interview, jij zegt dat het een rol is. Ik denk dat het iemand is die gewoon altijd gewoon in iets geloofde, zeg maar, waar hij altijd een heel sterk karakter. En dat Gary Neville, dat zei die, Gary Neville zat ernaast, die zei, je wist dat het vroeg of laat ooit losging, want zowel Sir Alex Ferguson als Roy Keane, hè, waren zo knijterkoppig. En je wist dat het een keer ging. Maar dat het uiteindelijk om een analyse voor Manchester United TV... dat het daar uiteindelijk kapot om is gegaan.
Dat is het enige wat ik dan nog wel weer begrijp.
Wat?
Nou ja, dat als je bij je eigen Club TV wat zegt...
Ja, maar het grappige is...
Dan dat... moeten ze het, als ze het niet naar buiten... dan moeten ze het eruit knippen.
Ja, maar het was live.
Een boete gaan geven. Nou ja, dat is wat lastiger
knippen. Nee, maar ik bedoel meer om te zeggen dat de spelers... die daar commentaar op hebben gehad... eigenlijk de enige die echt... zeg maar de confrontatie van Rooney heeft daar gisteren zijn column... over uitgeweid.
Hij heeft hij zelf geschreven, hè, Rooney?
Nee, maar ja, zijn naam staat erbij. Maar ik bedoel meer te zeggen dat hij zegt... ik vond het helemaal niet zo raar. Want als je van United met 4-1 verliest van Middlesbrough... ja, wat moet je dan zeggen? Was het goed? Alleen de enige die, zeg maar... Keane heeft aanvallen, is Van der Sar. Zeg maar, tijdens die meeting. Die net binnen bij de club was. En dat vond ik wel interessant. Want dat zegt ook wel weer iets over Van der Sar. Van der Sar vond het dus echt niet kunnen.
Ja.
Dus, maar goed, we hebben het, ik weet helemaal niet hoe we hierop terecht gaan.
Ik ook niet meer.
Maar we weten in ieder geval
dat jij... over hoe de lijntjes lopen. Bij Edwin van der Sar natuurlijk. En toen kwam...
Edwin van der Sar en United. Ja.
Leuke kerel, die Roy.
Ja, nou ja.
Laat het vaker over hem hebben.
Nou, ik snap heus wel ook dat je zo denkt. En voor mij was het altijd iemand, ja... die... Ik vond het mooi dat je met zo weinig kwaliteiten... nog de absolute Europese top hebt gehaald.
Het verbaast me niks.
Wat? Met zonder kwaliteit te proberen het op te halen. Ja, ik probeer het zelf ook. Ja. Ik kan niet praten. En toch maak ik een podcast.
Ja, ook jij speelt een rol. Dus op zich, daarin lijken jullie wel een beetje op elkaar.
Nee, dat denk ik ook niet. En ik denk ook niet dat je dit nu meent. Dus. Laten we doorgaan. Waar willen we het over hebben?
Nou, ik ben klaar.
Ben je klaar?
Volgens mij, we zijn best wel lang bezig.
Nee, want je wil Zeefuikie.
Ja, ik las nu dat Hertha ook interesse had.
Hertha?
Ja.
Oké. Okay. Ja, kijk, voor mij al eerder gerefereerd aan ons gesprek, ons podcast met Deo, dat Deo zei, ik wil naar het buitenland, ik wil mezelf ontwikkelen. Dan de vraag aan jou, in welk land gaat hij zich het meest ontwikkelen, Deo Zeefuik?
Nou, vind ik moeilijk. Frans is moeilijker taal dan Duits.
Waar gaat
hij wil toch qua talen ook leren?
Ja, waar gaat hij qua spel zich het best ontwikkelen?
Zou dus allebei wel kunnen. Ik denk dat hij... Kijk, hij heeft natuurlijk exceptionele kwaliteiten in zijn loopvermogen. Ja. En zijn explosiviteit, zijn agressiviteit. Alleen in Duitsland is dat alweer iets normaler. In Duitsland hebben wat meer spelers. Daar ligt het gemiddelde wat hoger.
Ja.
En in Frankrijk denk ik dat hij wat meer onderscheidend zou kunnen zijn. Maar wat het beste is, ik zou eerder in de Bundesliga gaan spelen. Maar om uit te blinken, zou Frankrijk beter zijn, denk ik.
Ja, dat is wel goed. Ja, ik denk dat qua aanpassingen dus in één keer in de Bundesliga. Want wat jij zegt, wat er in Frankrijk gebeurt, ik weet niet of daar ruimte voor hem is. Zeg maar, het spel wat hij wil. Ja?
Denk wel.
Bij bepaalde clubs. Het is één ding zeker, hij gaat wel weg.
Hij gaat sowieso weg natuurlijk.
Ja. Nog even een paar dingetjes. Van der Sar heeft het idee om topduels met publiek te kunnen spelen. Wat vond je daarvan?
Ja, leuk. Ik vond het op zich... Ik vind het...
Dus eigenlijk, hè, wat hij zegt, zeg maar de grote wedstrijd naar de winterstop doen.
Maar hij noemde ook wat derbies gewoon, dus de Twente Heracles of zo. Ja. Ja, nee, ik vond het wel een interessant idee. Ik heb nog niet heel lang over nagedacht.
Oké.
Maar ja, het is een beetje waarom die duels dan wel en waarom anderen niet, weet je. Dan maak je ook weer, maak je die andere duels ook weer minder belangrijk. Terwijl ja, uiteindelijk gaat het toch om over een hele competitie.
Nee, zeker.
Ik bedoel, dan kan je zeggen van, dan wil je de... Wil je dus in dat soort wedstrijden wil je gewoon het thuisvoordeel beter kunnen benutten.
Ja, we hadden ook nog een idee van een vaste luisteraar, Marcel. Heb je het gelezen in onze DM?
Nee.
Marcel stuurde een berichtje. Marcel, die we kennen als toch wel iemand die met Jean-Paul altijd op stap gaat. Jean-Paul Rizon.
Marcel 2202.
Inderdaad. Hij zegt, ik zou wel gaan voor 6 ploegen per pool, zeg maar binnen de competitie. En die treffen elkaar 2 keer. Dit zodat je uit en thuis tegen dezelfde ploegen zonder publiek speelt. En later dus ook dezelfde met. Dus dat... Ja, kijk, dan ga je natuurlijk precies eigenlijk wat jij net zegt. Ga je dus bepaalde wedstrijden belangrijker maken dan andere. Dus daar komt het eigenlijk hetzelfde op neer. Maar ik vond het wel mooi dat Marcel, die zag dit voorbij komen. Die zei, misschien is dit wel wat. Hertha BSC hebben we het net al over gehad. Over Zeevuiken, over Southampton. Even kijken wat we nog meer... Ja, heel mooi. Iemand die wij een keer helemaal leeg hebben zien lopen in onze liveshow. Gerard de Nooyer. Toch over Dort? Weet je dat hij weg moest over de topsport klimaat bij Dordrecht 90?
Dat was Dennis, toch?
Nee, toch? Is dat echt zo?
Ja, volgens mij wel.
Nee, toch?
Was het Gerard?
Ja, voor mij is dat Gerard. Jeetje, ik ga nu wel echt twijfelen door jou.
Ik ook. Hij staat in mijn telefoon als Dennis.
Nee, dit is niet waar, toch?
Nee, ik weet niet. Ik vond het wel grappig.
Jawel, nee. Goh, ik schrik me dood, joh. Het was wel Gerard.
Oh.
Dit voelt als een scheiding over ontslag. Nee, maar weet je nog dat hij helemaal leeg liep over topsportklimaat en zo? Heel mooi. Maar die gaat dus bij Sparta aan de slag. Hebben we nog de laatste breaking news, of niet? Waar we nog dingen over kunnen hebben. Nee, dit was hem eigenlijk wel.
Breaking news in podcast vind ik sowieso best wel een lastig begrip.
Nou ja, hij staat over een half uur online, dus dan...
Ja, maar mensen luisteren het op het moment dat het hun uitkomt.
Dat is waar. Ja, dat wilden we nog hebben. Er kwam een vraag binnen over Moussaba. Waarom Europese topclubs achter NEC aan zitten. Nou, gaan we het een ander keertje wel over hebben. En...
het is wel een groot talent, maar ik zie dat zeker. Maar dat vind ik hetzelfde als met Van der Hekken. Want hoe ga je iemand beoordelen op keukenkampioendivisieniveau? Is best wel lastig.
Is ook zo. Maar goed, leuk dat je weer op tijd was. Omdat je hier niet met het OV moest. Maar
ja,
dankzij
nu wel alsof ik heel veel moeite heb om met het OV te komen. Maar dat is niet helemaal waar, toch?
Wel gedeeltelijk nu met de coronacrisis.
Ja, maar ik ben vorige week ook met de trein gekomen.
Ja, maar toen was je de hele dag niet heel erg fijn. Maar toen deed je een beetje een rotkindje.
Nee, kwam ergens anders door.
Ja, toen deed je een beetje een rotkindje. Goed. Jullie allemaal bedankt voor het luisteren. Dit was de FC Afkikken podcast van, jawel, maandag 8 juni 2020. Ik zei bijna 9. Komende week nog een podcast. Wij gaan een hele leuke podcast opnemen morgenmiddag. Heeft ook iets met NAC te maken.
Oké, interessant.
Waarom trek je nou zo'n gek gezicht?
Niks, moeten we het zo nog even over hebben.
Oh, hoe we erheen gaan?
Nee, maar goed.
Ik denk wel met auto.nl autootje.
Nou, ik rijd niet vaak auto. Maar als ik met een auto rijd, is het een auto.nl.
Trouwens, Martijn, als je luistert, als je nou echt wil dat we iets anders van auto.nl hierin zeggen, behalve dat jullie gewoon absolute helden zijn dat jullie een auto beschikbaar hebben gesteld, laat het even weten. Voor nu bedankt voor het luisteren. En ik zou zeggen, check vooral al die andere FC Afkikken podcasten. Deze week Rosette, want jawel, het Engelse voetbal komt weer dichterbij. Nog heel eventjes wachten en dan kunnen we weer hopelijk genieten van het voetbal daar. Hopelijk was het beter dan de zondag in de Bundesliga. En dan kunnen we dat ook weer mee vergelijken. En ik zou zeggen, de Core podcast natuurlijk woensdag weer online. Die mannen gaan wel een beetje in zichzelf geloven. Maar goed, eigenlijk hebben ze daar ook wel reden toe. Heerlijke podcast om te luisteren. En check al die andere podcasten ook deze week. Woensdag zijn wij er weer, Broes en ik, met een interessante gast met een NAC-verleden. Dus ik zou zeggen, voor nu bedankt voor het luisteren. En graag tot de volgende.